Oké, ik begin te lezen in de tweede Thessalonicenzenbrief vanaf het tweede hoofdstuk vers 1. En wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, als de dag van Christus aanstaande waren. Dat die niemand verleidde in enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gevrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de Heer verdoen zal door de geest zijns monds, en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik wiens toekomst is, naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen en leugen, en in alle verleiding der ongerechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hen zenden, een kracht ter dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, omdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Vandaag behandel ik weer een verborgenheid, hè, de zesde. De vorige ging over Babylon, de grote hoer. Dat is de vijfde verborgenheid, wat in Openbaring 17 wordt gegeven. En daar wordt eigenlijk duidelijk gemaakt dat het vehikel van de antichrist, om in de geest van de antichrist veel ellende aan te richten in de afgelopen 2000 jaar, voornamelijk de kerk van Rome is geweest, het Romeinse Rijk daarvoor. En uiteindelijk komt dan in die grote verdrukking letterlijk de leider over deze aarde, die de aarde zal heersen. Dat is de antichrist. De duivel in het vlees, zeg maar. En in vers 7 staat dan ook inderdaad het woordje verborgenheid. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gevrocht. Er wordt reeds al aan gewerkt. Ik ga dat nou niet vers voor vers heel lang uitpluizen, maar Paulus die in vers 1 is zegt van, we bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Oftewel, het is weer een toespeling naar de opname van de gemeente, dat is het zevende geheimenis, en dat de gemeente zal worden opgenomen. En hij zegt, jullie moeten niet te snel in paniek raken over die tijd van grote verdrukking en alles. Of dat de Heer terugkomt, die komt pas terug als de grote verdrukking is geweest. Maar in vers 1 staat niet voor niks onze toevergadering tot hem. Eerst wordt de gemeente opgenomen, dan komt de grote verdrukking, dan komt de Heer terug. Dat is iets dat eerst moet gebeuren. En in de verse daarna staat dan ook, dat is inderdaad ook voor de mensen die die verloren gaan daarvoor, dat zij de liefde, de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus hebben we nu 2000 jaar genadetijd beleefd, waarin ze het evangelie konden onderzoeken en dat aan konden nemen. Dat willen ze niet. Dus ze hebben liever straks in een grote verdrukking iemand, zoals hier staat, vers 9, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonder der leugen. Want dat is wat we naar de schrift weten, die persoon die straks in een grote verdrukking over de aarde heerst, en de antichrist wordt genoemd, die geest is al op aarde en richt veel onheil aan. Je hebt veel leiders gehad in de geschiedenis die antichristelijk zijn, maar het is niet de antichrist zelf. Maar in geest van de antichrist richten ze dat onheil aan. Maar straks is je er inderdaad en dan doet hij veel tekenen en wonderen. En wij zien dat inderdaad dan zoals hij is, een boosaardig wezen. Maar de mensheid ziet hem als de Jezus Christus, de Messias die wordt verwacht. Daarom is ook het Joodse volk in gelegenheid, of daarom ook bereid om vrede met ze te sluiten. De grote verdrukking duurt 7 jaar en de eerste 3,5 jaar regeert hij vanuit Rome en heeft hij dus een verbond gesloten met het Joodse volk. En de meeste Joodse mensen zullen denken dat hij de Messias is die ze verwachten. De rest van de wereld die zal ook denken dat dat die Messias is die vanuit Rome over de aarde heerst. En die denken van, Nou hebben we dus een vrederijk. Nu is alles goed. En dan zullen er ook mensen zijn die dus niet zijn opgenomen, Maar dan erachter komen dat ja, wat die gelovige tegen mij verteld had, dat is dus toch waar naar de Bijbel. En die zullen dan toch Jezus Christus van de schriften gaan navolgen en bekeren tot hem. Alleen dan moeten ze uit geloof en werken volhouden. Goed, u kent die hele geschiedenis. Maar dat komt er straks aan. De verborgenheid der ongerechtigheid is groot. Eens is deze hier tastbaar, hier op aarde als een persoon, maar nu al duizend jaren lang terroriseert de geest van de antichrist de wereld. En het is dus ook een van de verborgenheden van de Heer. Hij komt voor ieder die de waarheid niet geloven wil. En om de 70ste jaarweek te sluiten, Israël kreeg als oordeel, 70 jaarweken oordeel van God, 69 zijn er geweest. Nu is het 2000 jaar genadetijd, maar even snel even om weer even in herinnering te roepen. In Daniël 9 vers 24 staat, Daniël hoofdstuk 9 vers 24 staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dus een jaarweek hier wordt mee bedoeld, of 70 weken wordt mee bedoeld, jaarweken. Ik zoek het nou even niet op, maar bijvoorbeeld in Leviticus 25 vers 8, dan kunt u zien wat een jaarweek is, een periode van 7 jaren. De grote profeten Jesaja, Jeremia, Ezekiel en heel veel kleine profeten hebben allemaal beschreven dat Israël een opstand is tegen God. Daarom ontvangen ze oordeel, want het is Gods verbondsvolk. En als ze eindelijk een oordeel achter de rug hebben en het gelovige overblijfsel van Israël de Heer aanneemt, samen met alle geredde Joodse mensen uit het Oude Testament, dan zullen ze met hem over de aarde heersen. Maar er zijn 69 jaarweken geweest, toen begon de genadetijd, er is nog één jaarweek over. En dat is die grote verdrukking. Die geldt voor het Joodse volk om de overtreding te sluiten en dan zijn ze verzoend met God. Dan zijn ze uitgeoordeeld. Dan zijn ze weer in het reinen met de Heer. En het is ook een tijd om mensen die de waarheid hebben tegengestaan ook zo te oordelen. Dat is die grote verdrukking straks. En Paulus, even weer terug, even snel naar de 2e Thessalonicense tekst. Die zegt in vers 3, eerst komt de afval, dan pas komt de Heer hier terug op aarde. En daarvoor zijn wij dus al weg met de opname. Dat heeft Paulus daarvoor al beschreven. En versen 4, 8 en 9, die spelen zich dan af in die grote verdrukking. En vers 10 en 12, 10 tot en met 12 kun je dus zien dat de Heer die antichrist stuurt als oordeel over de mensheid. Dan ga ik nog weer even terug naar Openbaringen 17. Openbaring 17. Openbaring 17, dat hoofdstuk over de grote hoer op die stad van zeven heuvels. Dat is een systeem, dat is een religieus systeem, de Rooms-Katholieke Kerk, die in een grote verdrukking 3,5 jaar wordt gebruikt als systeem van de antichrist, die vanuit Rome over de aarde heerst. Dan wordt hij vermoord, Rome wordt vernietigd, dan gaat hij naar Israël toe en pakt dan Jeruzalem als zijn hoofdstad. En dan gaat hij in de tempel zitten om van daaruit te heersen, zoals net laatst in 2 Thessalonicenzen 2, wat je ook als profetie kunt lezen in Daniël 11. En die antichrist die zal dan ook, waar Nico het ook nog over gehad heeft voor het weekend in de Bijbelconferentie, het nieuw Babylon daar in Irak als grote hoofdstad hebben. En wat ik eerst nog even zeggen wil inderdaad, buiten Jezus Christus, dat is de meest beschreven persoon, in letterlijk en in type in dit boek, is de antichrist de tweede persoon waarover het meeste wordt geschreven in het boek. Je kan eigenlijk wel zeggen, elke keer in de hele Bijbel, als je het woordje verderf tegenkomt, dan is dat een verwijzing naar de duivel en zijn zoon, de antichrist. De antichrist is dus de duivel in het vlees, de duivel hier als mens. Verderf is altijd een link met de antichrist. En ik lees even Openbaringen 17 vers 8. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. Het zal opkomen uit de afgrond en te verderven gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Van de grondlegging der wereld ziende het beest dat was en niet is, hoewel is. En een imitatie Christus die door de duivel wordt gestuurd. En als je hier deze formulering leest. En ziende het beest, het was en niet is, hoewel het is. Het was er niet, het is er nog niet, als Johannes dit opschrijft, hoewel het er al is. En dat is die geest van de antichrist. En het lijkt er heel veel op wat er staat in Openbaring 1 vers 8. Openbaring 1 vers 8. Dan kun je zien dat de antichrist de imitatie Christus is. In Openbaring 1 vers 8 staat, Jezus spreekt eruit, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komen zal. Die is en was en die komen zal. En die antichrist was er niet, is er niet, hoewel hij er is. En het is imitatie. En dan ga ik even Openbaring 13. Want ik ga niet heel veel dingen weer helemaal uitgebreid uitleggen. Dat is heel veel overlap. Openbaring 13 naar vers 18. Openbaring 13 staat ook weer informatie over de antichrist. En als je dan ziet in vers 18. Heel wonderlijk, is allemaal toeval natuurlijk. Maar Openbaring 13 hebben ze ervoor gekozen om dat hoofdstuk 18 versen te geven. En 18 versen te verdelen. En 18 is 3 keer 6. Dan heb je 18. Hier is de wijsheid die het verstand heeft. Rekenen het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Oké. We krijgen dus de opdracht van de Heer om het getal van het beest, die antichrist, uit te rekenen. Oftewel, de Heer zegt, ik geef jullie een clue om te berekenen wie de antichrist is. Nu zal dat straks in de grote verdrukking, dat zal dat heel duidelijk zijn voor de mensen die dan leven. Maar op 1 uur, als hij in de macht komt, heeft hij samen met 10 koningen de macht over de hele wereld. Dus er valt weinig meer te berekenen. De hele wereld ziet dan, ook mensen die dan geloven, wie de antichrist is. Dus echt rekenen hoeven ze niet meer. Wij krijgen hier dus de uitnodiging om dat te rekenen. Maar in de loop der jaren zijn er zoveel berekeningen geweest en zoveel theorieën dat christenen, kerken eigenlijk tegenwoordig zeggen van ja, daar moet je niet aan beginnen. En dat is geen begin aan, dan haal je van alles en nog wat op de hals. En ik moet zeggen, ik ben nu 57, ik heb heel wat mooie berekeningen gezien. En het aardige is, als je graag wilt dat iets op 666 uitkomt en dat wilt toekennen aan een bepaald persoon, dan lukt je dat eigenlijk altijd wel. Dus Adolf Hitler was 666. Nou is het wel een type van antichrist. Maar een fascist, iemand die dus absoluut niet democratisch is. Ik heb er van de week over gehad, dus een antichristelijk iemand. Maar uiteindelijk was hij niet de antichrist die over de aarde heerste. Mussolini was 666 of Napoleon was 666. Christen hebben altijd van die berekeningen gemaakt. Maar het is een van de grootste clues die de Heer aan ons geeft over hoe te weten waar de antichrist uit voortkomt. Nou is er iets interessants. We hebben Openbaring 17 en dat is dus een letterlijke profetie van God over wat het instrument is, wat de beweging is waar de antichrist uit heersen zal. Nou is de kerk van Rome. Die in de geest van de antichrist nu al heel veel onheil heeft aangericht. Maar heel interessant is, de baas van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus. En de paus heeft tot in de jaren 60 van de vorige eeuw altijd een driedelige kroon op zijn hoofd gehad, een tiara. En er stond altijd een spreuk op. En toen in de jaren 60 door de massamedia heel veel christenen heel massaal lieten verspreiden over wat ze daarvan hadden uitgevonden, toen is daarmee gestopt. Dus die tiara van de paus bestaat nog altijd, maar die spreuk staat er niet meer op. Maar ik heb hem wel eens gezien in een museum. Want wat stond er altijd op de tiara van de paus, op die driedelige kroon, daar stond dit. Vicarius Filii Dei. Dat is Latijn. En in het Latijn, de taal van de kerk van Rome, daar had je niet aparte letters en getallen. De letters in het Romeinse alfabet, dat zijn letters om woorden van te maken. Maar een aantal letters in het alfabet hebben ook een getalswaarde. Die worden dus gebruikt als een getal. He, dus bijvoorbeeld een V, wat in het Latijn een V is, maar ook een U. Dan moet je uit de context afleiden. Dat is 5. He, ik heb ooit op school ook moeten leren rekenen met Romeinse cijfers. Een 5 of een V in het Romeins is het een 5. Een C van centum is 100. Een D is 500. En als je dan kijkt naar die spreuk op de tiara van de paus. En dan zie je dus die spreuk staan. Vicarius Filii Dei. Dat betekent plaatsvervanger. Vicarius, plaatsvervanger of hoeder. Van de zoon. Filii, zoon. Dei is Gods. Dus op zijn troon staat dus plaatsvervanger van de zoon van God. Oké. Toen is er ooit een broeder geweest, eeuwen geleden, die zei van, als we nou kijken naar de getallen die staan in het woord, dat is heel interessant. Vicarius. I. Dat is 1. En vicarius. I. Vicarius. Tweede I. Filii. Staat 3 keer een I. Dei. Nog een I. Dan heb je 6 keer 1. Dan heb je 6. Oké. Vicarius is een V. Ius, de U, schrijf je als een V, is 2 maal 5, heb je 10. Vicarius is met een C hier in het midden en C staat voor 100. Filii, daar staat dus een L en L is 50. En dan nog de D is 500. Nou, dan heb je 6 en 10 en 50 en 100 en 500. En als je dat optelt, heb je 666. En die Olericus van Rome, daaruit Rome, die heeft dus bijna 1500 jaar met zo'n kroon rondgelopen, waar het gewoon op staat, 666. Dus in de geest van de antichrist. Ik weet nog, want er zijn zoveel mensen geweest die zoveel ideeën en theorietjes hebben gehad over hoe het getal te berekenen, dat ik een jaar of 20 geleden dit eens een keer uitlegde aan iemand die econometrie studeerde, een wiskundige. En die zei al, oh, haal maar op, oh, dan kom jij weer. En toen liet ik dit zo zien. Oh, wacht eens even, zegt hij. Ja, het staat er gewoon. De getallen in Vicarius Filii Dei, dat is gewoon opgeteld. 666. In de geest van de antichrist heeft Rome altijd christenen en joden vervolgd. En daaromheen alleen maar oorlog gevoerd. Wat miljoenen mensen in de dood en het verderf heeft gestort. Tot de Tweede Wereldoorlog aan toe. En die paus heeft inderdaad de allerbeste papieren inderdaad om zo te zien van daar komt het, uit het pausdom komt de antichrist voort. Goed. Ik ga naar 1 Johannes. 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. Vers 18. Kinderkens, het is de laatste uur. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn er nu vele antichristen geworden, waaruit we kennen dat het de laatste uur is. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Dus ze komen uit onze gelederen, ze lijken christelijk, maar ze waren dat niet, want ze waren eigenlijk helemaal niet gered. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is het geschied, opdat ze zouden openbaar worden, dat ze niet alle uit ons zijn. Doch gij hebt de salving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat gij geen leugenaar de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En iedereen die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Dus iedereen... Zo moet je het verstaan, letterlijk hier. Want deze brief is straks nog veel belangrijker in de grote verdrukking. Maar iedereen die zegt dat hij in God gelooft, in de God van de Bijbel gelooft, maar eigenlijk Jezus verloochent, zoals hij is naar de schriften, die handelt in de geest van de antichrist. De kerk van Rome praat altijd over de Bijbelse boodschap. Maar ze hebben een andere God en een andere Jezus die ze navolgen. Dus in de geest van de antichrist. Er zijn allemaal religies op aarde die beleiden dat Jezus niet de Zoon van God is. Is allemaal in de geest van de antichrist. Het is helemaal niet zo moeilijk. Als je een pagina verder gaat en je kijkt in 1 Johannes 4. 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 3. Geliefde, geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. De wereld zit vol met religies, met filosofieën, met ideeën. En allemaal hebben ze vaak een of andere God waarvan ze uitgaan. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke een geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. En ik zoek het nou niet op, maar in 2 Johannesbrief, daar wordt dat ook weer aangehaald. De geest van de antichrist, die duivelse geest, is al millennia lang op deze aarde en richt veel onheil aan. En vele religieuze leiders, vele politieke leiders hebben in de geest van de antichrist heel veel ellende aangericht. Maar straks zal hij een letterlijk mens worden. Iemand als Napoleon of iemand als Hitler, die hadden allemaal antichristelijke dingen gemeen. Bijvoorbeeld antisemitisch. En Napoleon was in die zin niet antisemitisch, maar Napoleon wilde het Jodendom opheffen door te zeggen, vanaf nu af aan zijn jullie niet meer een Jood in mijn ogen, jullie zijn gewoon een Fransman. Zijn we allemaal gelijk onder elkaar. En dat is niet negatief antisemitisme, dat is dan positief antisemitisme. De Heer zegt, nee, dit is mijn verbondsvolk, dat blijft apart staan. Een andere kenmerk van een antichristelijke geest is anti-Bijbel en anti-gemeente. Hitler vervolgde ook de Bijbel, vervolgde de gemeente, vervolgde Joden. Maar ook Napoleon, die wilde eigenlijk van het hele Bijbelse denken af. Die wilde toe van weken van 10 dagen. Die wilde alles in 10 doen, decades. Die wilde een nieuw soort religie creëren. En dat is antichristelijk. Toevallig ook 10 dagen, decades. Het getal van de heidenen is 10 in de Bijbel. Dus daar zal die Napoleon geen weet van hebben gehad. Eenheid. Ze willen altijd maar eenheid. Hitler wilde één rijk. En alle ongewenste moesten dood. Napoleon wilde ook één rijk met Franse burgers, et cetera, et cetera. Nog een kenmerk, en daar hou ik mee op. Kinderen afpakken. Het afnemen van je kinderen en op laten voeden door de staat en laten sturen door de staat. Dat was zo in het Rijk van Napoleon, want Napoleon had alleen maar kinderen nodig, jongens nodig om te vechten voor zijn oorlogen. Hitler die ging nog veel verder en die was in die zin nog antichristelijker. Maar het heeft alleen maar geleid tot heel veel ellende en miljoenen doden. Ik heb in een conferentie nog gelezen uit ik geloof Psalm 49, waarin staat dat mensen graag altijd de woorden citeren van de mensen die voor hen hebben geleefd, maar ook al niet meer op aarde zijn. Nou, nog altijd zijn er mensen die zien in Napoleon een grote held. En hij was inderdaad een grote militaire vernieuwer. En als je hoort, houdt van oorlog voeren. Ja, hij was een van de grootste militaire strategen nooit. Antichristelijke moordenaar. Mensen zien daar een held in. Goed. Alles is anders dan het lijkt. En voor de meesten is straks de antichrist de echte Jezus. En dat is het hele geheimenis wat de Heer hier aan de gemeente meedeelt. Kijk, God heeft een zoon, Jezus. De Satan, dat is een grote imitator, heeft ook een zoon. Dat is de antichrist. Jesaja 5 vers 20. Jesaja 5 vers 20. Jesaja 5 vers 20. Wee degene, oh ja, ik weet het alweer, die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bitter tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Dat is de geest die je nu proeft. Die antichristelijke geest nu op aarde, die je nu ziet, is dat dingen die waar zijn, zijn in één keer onwaarheid. Dingen die goed zijn, zijn in één keer slecht. Kwaadaardigheid is nu in één keer goed. Het is de wereld op je kop. Dus ben jij opnieuw geboren en jij volgt een beetje wat er op aarde is, dan zie je elke keer van het wordt steeds gekker met deze wereld. En alles wat slecht is, dat moet nou in één keer goed zijn. En goede dingen, dat moet in één keer worden betwijfeld en slecht worden Nou, dat is de geest van de antichrist. En zo wordt de hele wereld eigenlijk beduveld, nou, interessant woord, om inderdaad die antichrist straks te volgen. En ze zullen hem aannemen. De Heere God, die heeft een hoofdstad op aarde, dat is Jeruzalem. De duivel heeft ook een hoofdstad, dat is Rome. De Heer heeft een bruid, een lichaam, dat is de gemeente van Jezus Christus. En de duivel heeft ook een bruid, dat is de grote hoer, de katholieke kerk. Met alle navolgers, meelopers dan in die grote verdrukking. God heeft de geest van liefde. De duivel heeft de geest van boosheid. En nogmaals, die is onder ons. God heeft... is een heilige drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. De duivel heeft dat ook. Je hebt de duivel, je hebt zijn zoon de antichrist en je hebt een onreine geest. God, die begroet mensen met, of de onderling, de gelovigen, met een kus. In de duivelse imitatie zie je ook een kus, maar dat is een Judaskus. Of in ieder geval, mensen begroeten elkaar wel heel vriendelijk, maar ze steken net zo makkelijk een dolk in je rug. Dus heb je een paus, in al zijn nederigheid, die kust dan de mensen. Ondertussen is het een moordenaar. En alle systemen die van Rome zijn afgeleid. Net zo. Ik kan me nog herinneren, vroeger in de Sovjet-Unie, daar had je van die bazen van de Sovjet-Unie, zoals Brezhnev. Die hadden altijd van die hele grote, dikke, zwarte jas aan en een bontmuts op hun hoofd. En die liepen stokoud, die mannen, en die liepen dan zo. En dan hadden ze van die handschoenen aan, want het is koud. En dan kwamen ze iemand tegen en dan gingen de handen op de schouder en werden omarmd en werden gekust. En ondertussen, als Brezhnev weer terug was, werd er gewoon besloten van ja, die en die moet straks een nekschot krijgen. Judaskus. Het is allemaal imitatie. Kwaadaardig. God heeft een zoon, Jezus Christus, die is, die was en die komen zal. En de duivel heeft een antichrist, die was en niet is, hoewel het is. Het is allemaal het net niet wat het lijkt. En de Bijbel heeft navolgers altijd getraind om in de geest van de waarheid dingen precies uit te zoeken. Maar je ziet nou ooit in alles over de hele wereld een geest van niet te precies doen. Niet te moeilijk doen. En mensen die wel precies willen weten hoe het zit, die komen dan vaak op een ander traject terecht. Daar heb je internet voor. Die komen dan in het pad van de complotleringen terecht, waarvan ze denken dat ze iets van waarheid navolgen, maar die zijn op die manier afgeleid en herkennen gewoon de boze niet. Goed, ik ga gauw verder. De antichrist is een duivels wezen. Hij is al vaak op aarde geweest. Johannes 17, vers 12. Het gaat over Judas. Judas Iscariot. Toen ik met hen in de wereld was, zegt Jezus, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verdervenis, opdat de schrift vervuld worden. Dus van zijn discipelen is er maar één verloren gegaan, de zoon des verdervenis. Ik hoorde eens een keer een countryzanger die ooit Jezus aannam als redder en verlosser, een liedje zingen van niemand van zijn apostelen ging verloren, zelfs Judas niet. Nou, hij zal het goed hebben bedoeld, maar heeft nooit echt de schrift goed gelezen. Judas wordt hier de zoon des verdervenis genoemd. Nogmaals, want ik houd hier heel oppervlakkig. Een paar weken geleden hadden wij een studie over het laatste stuk van Job. Aan het einde van Job heb je heel veel info over de duivel en ook zijn zoon, de antichrist. En dan kom je elke keer weer door het hele boek Job heen. Steeds verwijzingen naar het woordje verderf. En die leider in die grote verdrukking. Dat staat er tientallen malen in. Maar hier wordt dus Judas Iscariot wordt de zoon des verdervenis genoemd. En die is dus verloren gegaan. En als je dan kijkt in Handelingen 1. Want dan zeggen mensen van ja, verloren gegaan in die zin. Hij is afgevallen en heeft zich opgehangen. Maar misschien was hij toch behouden. Nou goed, het evangelie der genade gods zoals we het nu kennen. Dat ging allemaal anders. Heeft Judas ooit de Heer aangenomen als redder en verlosser? Ik houd het even oppervlakkig hier. Als je kijkt in Handelingen 1 vers 25. Om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan de Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Dus Judas die heeft zelfmoord gepleegd en ging in zijn eigen plaats. Omdat hij Jezus nooit heeft aangenomen, ging hij weer terug naar de plek waar hij vandaan kwam. Er zijn vele theologen geweest de afgelopen eeuwen die hebben gezegd, Judas liep als apostel mee met Jezus Christus, maar had de geest van de antichrist. En toen is hij dood gegaan. Is weer teruggegaan naar waar hij vandaan kwam. Natuurlijk, die geest van de antichrist die hangt hier nog op aarde. Maar straks incarneert hij als de antichrist. Dus heeft hij een eerste en een tweede komst. Net zoals Jezus Christus een eerste komst heeft en een tweede komst. Maar zoals ik al zei, ik hou het hier even oppervlakkig. Verderf. En nogmaals, ik ga even terug naar 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. Ik kan me nog herinneren, in de jaren 80, toen was ik net gered, dat ik een Bijbel in mijn handen had. Een hele nieuwe, valse Bijbel met commentaren en een kantlijn. En had de commentator geschreven, helaas zegt Paulus niet wie die antichrist is. Of wie hij hier bedoelt. Heel, heel wonderlijk. Als je kijkt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, daar staat aan het einde. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Dus als straks de antichrist aan de macht komt, hier staan twee titels. Hij is de zevende en de achtste koning. Hij wordt baas over de aarde, de mens der zonde. En na 3,5 jaar, dan wordt hij gedood, staat weer op uit de dood. En dan is het de zoon des verderfs die Israël verraadt en dan ook nog Israël gaat vervolgen en bijna wegvaart. Maar hij is dus die incarnatie uit Judas. Openbaring 13. Openbaring 13. Openbaring 13 vers 3. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Hij is dus eerst de mens zonde en dan de zoon des verderfs. Hij wordt gedood, zoals staat in Openbaringen 17, vers 16. En staat weer op uit de dood. Ik blader ondertussen weer naar Openbaringen 17. Vers 11, het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zevende gaat ten verderven. Oh ja, dat was mijn punt, dat hij eerst de mens de zonde is, de eerste 3,5 jaar. Hij wordt gedood, wat verderop staat in hoofdstuk 17, en staat op uit de dood. En, als je leest vers 16 van hoofdstuk 17, en de 10 horenen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, ze zullen haar woest maken en naakt, en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Dus Rome wordt verwoest en dan staat de antichrist erop uit de dood. De mensheid zal dat zien en die zal diep onder de indruk zijn. En dan pakt hij Jeruzalem als zijn hoofdstad. Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11 vers 31. Dat is een hoofdstuk waarin een van de Seleuciden koningen wordt beschreven. Die dan Israël heeft ingenomen in de derde eeuw voor Christus. En dan tweede eeuw voor Christus. En dan Jeruzalem inneemt. En dan Jeruzalem de tempel ontheiligt door alles onder te smeren met varkensbloed. En dan wijdt hij die tempel aan Zeus, de Griekse oppergod. En uiteindelijk gebeuren er allemaal dingen die niks meer te maken kunnen hebben met die letterlijke Griekse koning, die Seleucide koning uit de tweede eeuw voor Christus. En dan heb je door dat hier een profetie doorschijnt van de antichrist. En die koning Seleucus is dus een verafschaduwing van die antichrist. Waarvan dus ook staat beschreven in 2 Thessalonicenzen 2, wat ik net al voorlas, dat hij in de tempel gaat zitten. Dat is een van de clues dat wij dus straks geloven dat als de grote verdrukking begint, is er een tempel van Jeruzalem, een Joodse tempel in Jeruzalem. En dat was 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, vrij onvoorstelbaar, maar het wordt allemaal steeds makkelijker om te geloven dat het heel snel zal gebeuren. Daniel 11, zei ik, vers 31. En er zullen armen uit hem ontstaan en ze zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte en ze zullen het gedurige offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen. Dus stelt hij zich zo voor, de grote verdrukking is begonnen, maar in Israël is weer een tempeldienst gaande. En de mens der zonde heeft een verbond met Israël. Je kunt er ook over lezen in 1 Thessalonicenzen 5, waarbij de Heer dan geruststellend zegt van de gemeente van Jezus heeft er niks mee te maken, want die is dan opgenomen. Maar als de antichrist wordt vermoord en weer opstaat uit de dood, dan is zijn hoofdstad Rome verbrand. Hij gaat naar Jeruzalem, pakt die stad en dan verbiedt hij de Joodse tempeldienst. En dan gaat hij Joodse mensen vervolgen en hij ontheiligt dan de tempel. En dan weet Israël dat ze verraden zijn. Hoofdstuk 11 vers 36. En die koning zal doen naar zijn welgevallen. En hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God en hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap volleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. Dus het gaat hier al lang niet meer over koning Seleucus. Het gaat hier om die antichrist die in opstand komt tegen God en net doet of hij machtiger is dan God. En dan komt na Openbaringen 19 de Heer terug. De antichrist, zoals ik al zei, staat door de hele schrift heen beschreven. Op heel veel plekken. Na Jezus Christus, de meest genoemde persoon in de Bijbel. Dus ik heb helemaal geen tijd om dat allemaal te doen. Maar even een paar voorbeelden. Daniel 7, we hebben Daniel toch bij de hand. Daniel 7, vers 8. En ik nam acht op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En zie, in dezelfde hoorn waren ogen en mensenogen en de mond grote dingen sprekende. Dit beeld kom je door de hele schrift heen tegen, dat is die antichrist die dan opstaat. Hoofdstuk 8 vers 9. En uit een van die twee kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke land. En dat sierlijke land is Israël. Het doel van de duivel is eigenlijk om het werk van de Heer te dwarsbomen en Israël te laten verdwijnen. Want in alle profetieën van de Bijbel speelt Israël de sleutelrol. En uiteindelijk zal dat dus allemaal niet lukken naar de schriften. Daniel 8 vers 23. Doch op het laatste huns koninkrijks, als het afvallige op het hoogste zullen gebracht hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. Dus hij doet toverachtige, occulte dingen, zoals ook lazen in 2 Thessalonicenzen 2. Daniel 9 vers 27. En ik zeg nog niet dat Daniel de beste plek is om in het Oude Testament iets over de antichrist te vinden, maar ik ben er nu en omwille van de tijd pak ik hier even een aantal versen uit. 9 vers 27. En hij zal velen het verbond versterken. 1 week, dat is die 70ste jaarweek van Daniel. Er zijn kerken die willen met alle geweld hebben dat 3,5 jaar is geweest in de tijd van Jezus Christus. Maar dat is niet logisch om alles passend te krijgen. En die tijd van Jezus Christus, publieke prediking, dat heeft weinig te maken met de mens der zonde. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugels zal een verwoester zijn, ook tot de verleiding toe, die vastelijk besloten zijn, dus zal uitgestort worden over de verwoeste. Dus uiteindelijk zal hij dus worden verslagen. Ik ga nog even terug naar hoofdstuk 11, vers 36, hebben we net gelezen. Dat hij zich boven God wil stellen. Dan is 37. En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven. Dus de antichrist, die persoon die er is, let niet meer op de goden van zijn vader. Wat er maar voor religies zijn geweest van mensen, is niet interessant. Nog op de bergbegeerte der vrouwen. Hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. Dus hij verheft zichzelf tot oppergod. En die mensheid die gelooft dat hij de Messias is, die neemt het allemaal wel daarvoor lief aan. Maar hier staat ook, hij heeft geen begeerte der vrouwen. En nog een grote clue voor die Rooms-Katholieke Kerk, sinds de 11e eeuw heb je in de Katholieke Kerk het verplichte celibaat. Dus van paus tot laagste priester, niemand van die mensen mag trouwen. Wat vrij ongezond en abnormaal is. Want het wordt nergens in de Bijbel geboden, of in deze genadetijd, dat mensen, dat mannenbroeders en zusters niet met elkaar horen te trouwen. Dat mag juist. En nog eentje, wat je kan zeggen, we leven nu al een tijd waarin een enorme nadruk op wordt gelegd op de mensen van de regenbooggemeenschap, zeg maar. Het spijt me dat het woordje regenboog hier weer misbruik. Maar ja, ze hebben dat als hun symbool gekozen. En daar is een buitensporige aandacht voor, terwijl het toch maar een heel klein deel van de mensheid is. Maar dat is dus ook weer een clue dat de wereld van de antichrist eraan komt. Dat zou heel goed kunnen dat die antichrist een homofiel is. Geen begeerte voor vrouwen. Nou, nog een voorbeeld uit het Oude Testament. Zachariah 11. Zachariah 11. Zachariah 11. Weet uit het Johannes-evangelie dat Jezus Christus is de goede herder. En dan ga ik naar Zacharia 11, vers 15. Voorts, zeide de Heer tot mij, neem u nog eens dwaze herders gereedschap. nog eens waar zijn herdersgereedschap. Want zie, ik zal een herder verwekken in dit land, wat gereed is om afgesneden te worden. Dat land dat gereed is om afgesneden te worden, is het oordeel over Israël, over die 70ste jaarweek. Wat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken. Het jonge zal hij niet zoeken en het verbrokene zal hij niet helen. En het stilstaande zal hij niet dragen, maar het vlees van het vette zal hij eten en dezelfde klauwen zal hij verscheuren. Wee de nietige herder, de verlater der kudde. Het zwaard zal over zijn arm zijn en over de rechteroog. Zijn arm zal ten eenenmale verdorren en zijn rechteroog zal ten eenenmale donker worden. Dus hij is niet de goede herder. Hij is de boze herder. Ik zeg het net weer heel snel, maar in vers 16 zie je dus dingen die een goede herder hoort te doen, doet hij niet. Nee, hij vernietigt en hij verwoest en hij vermoordt. En dan zie je in 17 nog dat hij dus wordt verwond aan zijn arm en zijn rechteroog. Dat is die aanwijzing dat de mens de zonde wordt gedood en opstaat uit de dood. Dat wordt ook aangehaald in Openbaring 13, dat hij opstaat uit de dood. Maar interessant is dat heel veel antichristelijke leiders uit de geschiedenis hadden heel vaak iets met een hand, of waren blind aan een oog. Dus bijvoorbeeld keizer Wilhelm van Duitsland, Wilhelm II in de Eerste Wereldoorlog, had een verschrompelde linkerarm. En heeft zijn hele leven heeft hij daar een complex aan overgehouden. Hij was altijd aan het trainen met zijn rechterarm om maar sterk te wezen. En probeerde zich altijd op foto's en schilderijen af te laten beelden, zonder dat die linkerarm in beeld kwam. Hij had zijn linkerarm is nooit volledig volgroeid. Dus hij had een verschrompeld kinderarmpje. Dus, en dat heeft zijn hele leven heeft hij daar inderdaad een complex over gehouden. Maar net zoals hier wordt beschreven in deze tekst. U heeft al gezien in de tijd van Napoleon was het heel normaal, niet schrikken, was het heel normaal om zo te worden afgebeeld. Met een hand in de kleding. Dat is trouwens heet die groep ook alweer? Een vrijmetselaarsgewoonte. Maar Napoleon stond vaak met de hand zo in zijn mouw. Nelson van Engeland stond ook zo vaak. Maar noem maar op. Allemaal mensen uit die tijd, rond 1800, worden afgebeeld met één hand zo in hun kleding. Of zijn inderdaad, hebben ook iets aan hun hand. Allemaal antichristelijke geest, wat je ziet. Laatste voorbeeld. Adolf Hitler aan het eind van zijn leven was zo ziek, hij had Parkinson en hij had elke dag heel veel medicatie nodig om op de been te blijven. En aan het einde had hij zo zwaar Parkinson dat hij zijn linkerarm niet stil kon houden. Dus altijd als hij op de foto werd gezet of gefilmd, moest eerst dat allemaal worden bekeken door de censuur. Of dat niet naar buiten kwam, zodat de burgers dat niet zouden zien. Maar er zijn nog twee filmpjes bewaard gebleven waar je in 1944-45 kan zien dat als hij publiekelijk op film werd gezet, dan zie je dus, zit hij dus zo, dan heeft hij dus heel zwaar de bevingen, zeg maar de rillingen in zijn linkerarm. Allemaal van die gegevens, iets met een oog of iets met een arm, bij mensen die in de geest van de antichrist gruwelijke dingen doen. Het is geen goede herder, het is een slechte herder, het is een verminkte herder. Johannes 5 vers 43, ik kom langzamerhand tot het einde. Als je kijkt, Johannes 5 vers 43... zegt de Heer, ik ben gekomen in de naam mijns vaders. Dus Jezus komt in de naam van God de Vader. En gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Dus als straks de antichrist komt, dan wordt hij meteen geaccepteerd als iemand die de Joden een verdrag mee willen sluiten. Dus hij zal door hen worden herkend als een Jood. Hij zal waarschijnlijk worden herkend als een Syrische Jood, omdat in Daniel 11 gaat het om een Griekse generaal die in het gebied woont dat tegenwoordig Syrië heet. Dus ik vertel het even heel kort door de bocht. Dus de Heer zegt hier tegen Israël, ja, jullie verwerpen mij, maar jullie accepteren straks de antichrist. En die komt dan in zijn eigen naam. En die zal voor hen dan ook Joods lijken, want Joden mogen alleen een leider accepteren die in hun ogen naar de wet Joods is. Deuteronomium 17 vers 14 tot 20. En dat zal dan straks gebeuren. En dus in al die jaren dat ik nu leef als geredde ziel, en uiteindelijk ging ik er ook steeds meer van begrijpen, kreeg ik steeds meer door dat als straks een persoon opstaat in de kerk van Rome, die uit het Midden-Oosten komt, en waarvan de mensen denken dat hij uit Syrië komt en Joodse wortels heeft, dan weten we meteen, dat gaat hem worden. Dus het kan zijn dat hij iets niet goed ziet, We hebben nou een paus die komt uit de Verenigde Staten. Daarvoor hadden we eentje die kwam uit Argentinië. Daarvoor eentje die kwam uit Duitsland. Maar ondertussen gaat de tijd maar door. En deze zal op een gegeven moment ook weer overlijden. En waarschijnlijk zien we dan iemand naar voren schuiven van zegt van dat zal hem worden. En dan worden we opgenomen en dan op 1 uur met de anderen zal hij de macht grijpen. Dat is het geheimnis van de antichrist. Waarvan de Heer hier al zegt aan de gemeente. Dat gaat straks gruwelijke dingen aanrichten in de grote verdrukking. Maar zijn geest maakt al heel veel kapot op aarde. Nou, het laatste wat ik nou nog doe. Ik heb hier 22 contrasten tussen Jezus en de antichrist. Ik noem ze alleen op. Ik ga niet alle versen met jullie opzoeken. Maak er een foto van. Maar dat is heel interessant. Want ja, naar de schriften, het is zoals het is. Eerste contrast. Jezus komt van boven. Johannes 6, vers 38. De antichrist komt uit de afgrond. Openbaring 11, vers 7. Jezus komt in de naam van de Vader. Hebben we net gelezen in Johannes 5, vers 43. De antichrist komt in zijn eigen naam. Omdat hij zo trots en hoogmoedig is. Hij legt geen enkele verantwoordelijkheid aan van God. Hij vindt zichzelf veel belangrijk. Derde contrast. Jezus vernedert zichzelf. Filippenzen vers 2 verzacht. De antichrist die verhoogt zichzelf. 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. We hebben net gelezen. Vierde. Jezus wordt veracht. Jesaja 53 vers 3 bijvoorbeeld. Of Lucas 23 vers 18. De antichrist die wordt bewonderd. Openbaringen 13 vers 3 en 4. Daar kun je lezen dat hij wordt gedood en die staat erop uit de dood. Dat is een wonder, dat is een teken. En de mensheid die staat vol verwondering te kijken wat voor fantastische leider dat wel niet is. Of wat voor gruwelijke leider hij wel niet is. Maar ze zijn allemaal onder de indruk. Vijfde contrast. Jezus wordt verhoogd. Filippenzen 2 vers 9. De antichrist die wordt in de hel gestort. Jesaja 14 vers 14 of Openbaringen 19 vers 20. Zesde contrast. Jezus doet de wil van zijn vader, Johannes 6 vers 38. De antichrist doet alleen maar zijn eigen wil, Daniel 11 vers 6, hebben we net gelezen. Zevende contrast, Jezus kwam om te redden, Lucas 19 vers 10. De antichrist komt om te vernietigen, Daniel 8 vers 24. Achtste, Jezus is de goede herder, Johannes 10 vers 4 en verder. De antichrist is de boze herder, Zacharië 11, lazen we net. Negende contrast, Jezus is de ware wijngaard, Johannes 15 vers 1. De antichrist is de wijngaard van de aarde, Openbaringen 14 vers 18. En zal door de Heer worden vernietigd. Tiende contrast, Jezus is de waarheid, Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. De antichrist is de leugen, 2 Thessalonicenzen 2 vers 11, net gelezen. Elfde contrast, Jezus is de heilige, Markus 1 vers 24. De antichrist is de wetteloze. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Twaalfde. Jezus is de man der smarten. Jesaja 53 vers 3. De antichrist is de man der zonde. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Nummer 13. Jezus is de zoon van God. Lucas 1 vers 35. De antichrist is de zoon des verderfs. Net gelezen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. 14. Jezus is God in het vlees. De verborgenheid van de godzaligheid. Dat is het eerste geheimenis wat ik een tijdje geleden weer met jullie heb doorgenomen. 1 Timotheus 3 vers 16. De antichrist is de Satan in het vlees, verborgenheid van ongerechtigheid. Wat staat beschreven in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. 15e. Jezus is het zaad, komt uit het zaad van de vrouw. Genesis 3 vers 15. Dus God de Vader bevruchtte Maria en zo werd Jezus geboren als een mens van vlees en bloed. De antichrist is het zaad van de slang, ook Genesis 3 vers 15. Hij komt uit zijn oude vader, de slang, de duivel. 16. Jezus is de leeuw van Juda, Genesis 49 vers 19. De antichrist is een briezende leeuw, 1 Petrus 5 vers 8. 17. Jezus is het hoofd van de bruid in het Nieuw Jeruzalem. En de bruid, de gemeente, is zijn lichaam. Openbaring 21 bijvoorbeeld. 17. De antichrist is de bruid van Babylon, de hoer. Openbaringen 17. 18e. Jezus is de koning der koningen. Openbaring 19 vers 11 en 12. De antichrist is een koning der hoogmoedigen. Job 41 vers 25. En een koning over alle hoogmoedige dieren. Want de duivel is als een slang. En hij is de vader van alle ongeredde zielen hier op aarde. En als die ongeredde zielen op aarde overlijden, zal hun ziel als een worm in de poel des vuurs worden gegooid. En ze zijn als een hoogmoedig dier, zoals de vader de duivel dat is. 19. Jezus rijdt op een wit paard in Openbaringen 19, vers 11 en 12. Als hij terugkomt op aarde met al zijn heiligen en uit zijn mond komen woorden als een tweesnijdend zwaard. In Openbaringen 6, vers 1 en 2 zie je ook dat de antichrist rijdt op een wit paard, maar hij heeft een boog. En uit de hele context kun je zien dat het niet om Jezus Christus gaat. Het is imitatie. Zozeer zelfs dat sommige Bijbelvertalers niet doorhebben dat het niet gaat om Jezus Christus, maar om... Dat ze niet doorhebben dat het gaat om de antichrist, maar ze denken dat het gaat om Jezus en dan geven ze hem een hoofdletter. Wat niet de vertaalfout is, maar een interpretatiefout. 20. Jezus is de Heilige Schrift. In Matthäus 4, vers 1 tot met 11, heeft hij een discussie met de duivel en hij citeert alleen uit het woord. Hij is het woord en het woord van Jezus dat gesproken is, kunnen we hier lezen als een boek van kaft tot kaft. Jezus is de Heilige Schrift, de antichrist is de valse schrift. Want in Matthäus 4, vers 6, dan gaat de duivel met hem in discussie en dan corrompeert hij de Bijbel. Verdraait hij de schrift. En het lijkt vaak heel erg op de schrift, maar het is altijd even net verdraaid. En al die moderne valse Bijbels zijn eigenlijk in de geest van de antichrist verdraaid en gecorrompeerd. En daarom is het zo erg dat de woorden worden gesnoeid uit de Bijbel. 21 dan. Jezus, die zal... Hij heeft ooit, toen hij op aarde kwam, 3,5 jaar in openbare dienst op de straten verteld wat hij zou gaan doen. En toen werd hij gekruisigd en stond op uit de dood en ging terug naar de hemelen. De antichrist regeert als mens de zonde 3,5 jaar, maar dan die tweede 3,5 jaar, als de zoon des verderfs wordt, dan gaat hij dus de joden vervolgen en probeert hij ze te vernietigen. 3,5 jaar zijn 42 maanden. Job heeft 42 hoofdstukken. 3,5 jaar zie je in heel veel situaties in de schrift steeds weer terug. Zoals Daniel 9, vers 27, Openbaring 11, vers 2. Nou, dan ben ik door de laatste. Jezus is de koperen slang. Zoals de koperen slang onder Mozes werd afgebeeld om zo Israël van de zonde te verlossen. En dat was een type van Jezus. Jezus wordt zonde voor ons. En is de koperen slang is een type van Jezus, Johannes 3, vers 14. De antichrist is de oude slang van Genesis 3 en Openbaringen 20, vers 2. 22 contrasten tussen Jezus en de antichrist. Voor de oppervlakkige lezer, of de oppervlakkige mens die niet opnieuw geboren is, of soms zelfs wel opnieuw geboren, maar daar hebben ze het gewoon niet door, wordt het vaak over het hoofd gezien. Maar het zijn 22 dingen die anders zijn. Dit is dus... Het zesde geheimenis die de Heer openbaart aan de gemeente. Amen.